Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij De Leeswijzer. Jawel, het moment is weer daar om enkele boeken op uw digitale leestafel te mogen leggen. En we hebben er wel enkele voor u vandaag. We gaan vandaag de mogelijkheid krijgen om ons even wat te verdiepen in de muziekleer. Ja, op Radio Maria is er natuurlijk heel veel muziek te horen, waarvan ook een deel klassieke muziek. Niet in het minst uiteraard in Klassiek Uur, dat u steeds trouw door Mark en Marie-Christine van Horik wordt gebracht. En daarom dachten we dat het wel eens interessant kon zijn om een gesprek aan te gaan met de heer Yves Knokkaert. We gaan hem zo meteen aan het woord laten. Hij zal zelf een beetje meer kunnen vertellen over zijn achtergrond, maar ik geef u al zeker mee dat hij een boek heeft geschreven met de titel De Luisteraar. Klassieke muziek anders beleven. En verkrijgbaar trouwens bij uitgeverij Pelkmans. In een tweede interview dat u straks zal horen, ga ik in gesprek met eerwaarde heer Edward Janssens, de rector van het Heilige Pius X kapel, zalige priester Poppe. We gaan het uiteraard hebben over priester Poppe zelf, maar vooral ook het belang van de Eucharistie in een nieuw boek dat hij heeft geschreven, Een vuur dat oplaait, verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida. En dat gaan we koppelen aan nog een ander boek dat te maken heeft met de Eerste Communie, maar dat is voor zo dadelijk. We luisteren eerst naar het interview dat ik mocht hebben met de heer Yves Knokkaert, schrijver van het boek De Luisteraar, klassieke muziek anders beleven. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om de heer Yves Knokkaert aan de lijn te hebben. Van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Goedemiddag.
Ja, meneer Knokkaert, misschien is het toch wel goed, alvorens we het over het boeiende thema gaan hebben waarover dat u een boek heeft geschreven, dat u even aan ons luisteraars duidelijk maakt wie u bent en wat uw achtergrond is.
Wel, ik ben muzikoloog, zoals dat heet, maar ik ben sinds 2 jaar met pensioen. Dus ik heb volle tijd om boeken te schrijven, zoals De Luisteraar, het boek over klassieke muziek waarover we het straks zullen hebben. Als muzikoloog heb ik heel mijn leven lesgegeven, vooral. Eerst in het muziekconservatorium van Brugge muziekgeschiedenis te geven en dan ben ik geleidelijk aan begonnen in het Lennep Instituut in Leuven en daar geëindigd als voltijdsdocent. Daarnaast heb ik heel veel inleidingen gegeven en programmabrochures geschreven voor concerten in De Singel in Antwerpen, ook in de Opera in de Munt in Brussel, in Brugge, ook in het Concertgebouw recent. En ik heb, toen tijdschriften nog bestonden, moet ik zeggen, heb ik ook heel veel bijdragen voor cultuurtijdschriften mogen schrijven, altijd over muziek. Mensen kennen mij misschien of herinneren zich mijn naam als losmedewerker Radio 3, dat was voor de tijd van Clara. En ik heb toen misschien wat de stempel van de nieuwste nieuwe muziekverdedigers opgekregen. Maar ja, nieuwe muziek gaat niet zonder het verleden. Dus mm-hmm. De muziek van het verleden heeft mij als docent ook altijd enorm geboeid.
Ja. Ja, u heeft inderdaad heel wat muzikale watertjes doorzwommen. U heeft dus dat boek geschreven, De Luisteraar, klassieke muziek anders beleven, uitgebracht bij uitgeverij Pelkmans. Zo kunnen de mensen het ook gemakkelijk terugvinden. Laten we het eerst even hebben over de titel, De Luisteraar. Waarom is het zo belangrijk om te luisteren?
Wel, de openingszin, mijn allereerste zin, is een heel korte. Ik ben een luisteraar. Dat is de openingszin van het boek. En ik meen dat echt. Ik ben nog altijd een luisteraar. Ik ga nog altijd graag naar concerten. En ik luister nog altijd heel veel naar muziek. Muziek die ik eigenlijk meer zelf kies dan op mij af laat komen. Maar als ik muziek op mij laat afkomen, Clara bijvoorbeeld, dan is dat omwille van de verrassing van een uitvoering die ik nog niet ken, bijvoorbeeld. En klassieke muziek anders beleven is als ondertitel gekozen omdat ik de lezer, luisteraar, echt wil aanzetten tot luisteren. Luisteren in de vorm van naar een concert gaan, maar ook luisteren natuurlijk in de vorm van ja, het zelf kiezen van een uitvoering. En elk hoofdstukje is gebaseerd op een vraag die luisteraars zich kunnen stellen als ze geïnteresseerd zijn in klassieke muziek. En begint met een insteek naar een muziekstuk als antwoord. En dat muziekstuk zou dus kunnen beluisterd worden, liefst. Dat is mijn bedoeling, dat de luisteraar zoveel mogelijk gaat luisteren. Dus korte hoofdstukjes zijn het wel, korte antwoorden op veelgestelde vragen. Maar de leestijd en luistertijd kan dus één dag per vraag zijn, bijvoorbeeld. Het hoeft niet zo te zijn dat je dat zo snel mogelijk doorleest allemaal. En de vragen die ik stel, dat zijn vragen die mij zijn bijgebleven van ja, alle soorten luisteraars en geïnteresseerden in muziek die ik mijn hele leven lang ontmoet heb. Mensen die bijvoorbeeld het Festival van Vlaanderen in de tijd te Brugge volgden en die vonden dat het een jaarlijks terugkerend gegeven of twee, drie jaarlijks terugkerend gegeven de Vespers van Monteverdi was. En in de lessen muziekgeschiedenis besteedde ik dan aandacht aan Monteverdi als eerste operacomponist. Mm-hmm. En ik vermeldde die Vespers weinig of niet. En iemand vroeg dan of die Vespers wel belangrijk waren in functie van het gehoord hebben of het geprogrammeerd zien van die muziek. Enzovoort. Dus het zijn heel veel vragen die ja, luisteraars zelf gesteld hebben.
Ja, ik heb zelf natuurlijk al het genoegen gehad om even door uw boek te mogen bladeren. En ik vind het zelf ook zeer interessant, de vragen die erin staan. Het zijn dingen die je misschien wel als mogelijke luisteraar al eens hebt gesteld, in uzelf misschien, maar nog nooit echt de mogelijkheid hebt gehad om een antwoord op te krijgen. Het is zeker een aanzet ertoe. Wat is voor u echt de bedoeling van het boek? Hè? Want u zegt, u geeft wel aan dat er een bepaald stuk te beluisteren valt, maar toch wil u zeker ook de nodige vrijheid geven aan de lezer.
Ja, de bedoeling is dus luisteren. Luisteren naar muziek en ik zou zeggen deuren openen naar het luisteren naar muziek. Zonder dat ik zelf echt wil dicteren. Dus ik heb ervoor gekozen om geen lijst van muziekstukken die mijn voorkeur genieten op een streamingdienst te zetten. Maar ik vraag de luisteraar om zelf te kiezen. Als hij bijvoorbeeld naar een streamingdienst gaat en daar een heel bekend muziekstuk, zoals het Requiem van Mozart of zijn 40ste symfonie aantikt of opzoekt, dan krijg je een massa uitvoeringen. Mm-hmm. Maar massa is misschien wel heel veel gezegd nu. Maar je krijgt een groot aantal uitvoeringen en daaruit kan je dan kiezen wat je best vindt. Waar ik een beetje probeer tegen in te gaan, is het feit dat je ooit misschien één cd gekocht hebt met één opname van die 40ste van Mozart, met één orkest en één dirigent. En dat je dat dan als vergelijkingsbasis gaat gebruiken voor alle andere uitvoeringen die je hoort. Mm-hmm. En die je minder goed vindt omdat jij die cd nu net in huis hebt. Er komen nieuwe inzichten, er komen nieuwe uitvoerders. En dat is het juiste. Elke partituur vraagt om telkens opnieuw geïnterpreteerd uitgevoerd te worden. En dat is het opzet van mijn boek, dus luisteren. Een tweede opzet is dat ik heb geprobeerd om alle muziektheorie uit te leggen zonder theoretisch te zijn. Dus het is heel gemakkelijk om een luisteraar af te schrikken met het gegoochel met grote termen, hè, die de muziek kenmerkt, muziektechnische termen bedoel ik dan. En dat is ook een vraag die ik dan stel, is perskritiek geloofwaardig? Omdat heel veel mensen, luisteraars, na een concert snel naar een kenner lopen, een criticus bijvoorbeeld, en hem vragen wat hij ervan vond en hun mening daarnaar vormen of vervormen.
Ja.
Terwijl ik vind, en ik ben daar echt van overtuigd, dat heel veel luisteraars wel goede oren hebben en dat zij zelf, als ze aandachtig luisteren, kunnen horen of iets goed is of niet goed is. En dat kan zowel de compositie als de uitvoering zijn. Dat ze dus horen waarom wij Mozart zo'n goede componist vinden, waarom wij Bach en Beethoven en Mozart de beste vinden. En anderen, ja, iets minder goed bijvoorbeeld, omdat ze meer maakwerk geschreven hebben, omdat ze meer aan de lopende band geschreven hebben, zonder zo'n grootse inspiratie of zonder zo'n genie te zijn.
Ja, want dat vind ik op zich ook een heel interessante vraag. Hoe komt het dat bepaalde componisten die zulke grote faam krijgen, zulke grote invloed uitoefenen op hun tijd en ook later op de klassieke muziek?
Ik ben blij dat je het zo vraagt, op hun tijd en later. Want er zijn er nogal wat die in hun tijd zelf, terwijl ze leefden, niet zo'n faam hadden als nadien. Het beste voorbeeld is natuurlijk Johann Sebastian Bach. Die is overleden in 1750. Die heeft vastgehouden aan de normen van de barokstijl. Maar rond 1750 heb je de opkomst van nieuwe stijlen die die barok wat opzij gaan schuiven. En Bach is dus de allerlaatste vertegenwoordiger, samen met Händel, van die barokmuziek die zelfs pedagogische werken voor zijn kinderen schreef in barokke stijl, zoals bijvoorbeeld de fuga of kanons enzovoort. En in zijn eigen tijd was Bach dus conservatief beschouwd. Er werd iemand als Telemann, die in een andere stad, in een andere Duitse stad werkte, en ja, laat ons zeggen, slappere muziek schreef dan Bach, die was veel meer in de mode dan Bach zelf. Hetzelfde geldt voor Mozart. Die was verplicht om missen te schrijven in Salzburg, maar die mis, zijn muziek mocht niet te lang duren. Hè? En hij was heel beperkt in de tijd. En ja, dat zijn zo van die zaken die we niet weten. Maar die aspecten zijn dan wat muziek ook tot muziek maakte. Iemand die in zijn tijd niet zo geliefd was, omdat hij te veel vernieuwde. Bijvoorbeeld de bizarre Beethoven, want bizar is een woord dat heel veel critici op hem hebben geplakt. Die is dan later gebleken, voor ons althans, een zeer groot componist te zijn. Alleen is het zo dat we met de nieuwste muziek of de muziek van de experimentele componisten van de 20e eeuw iets minder vertrouwd zijn. Of ja, dat dat niet meer opgaat van te zeggen ze moeten eerst sterven voor ze beroemd worden. Maar ik denk dat dat is omdat het experiment te groot is of te groot was. En dat als je nu kijkt naar wat mensen componeren, ze hebben nog wel de afkomst van de ernstige muziek, maar ze gaan over naar andere genres, zoals niet alleen klassieke muziek uit het verleden, maar ook gaan ze over naar andere hedendaagse genres. Ja, omdat een componist nu eenmaal gehoord wil worden en dat het niet voor de lade is dat iemand componeert.
Ja, inderdaad. Hè. Het leert ons eigenlijk ook wel om soms geduldig te zijn, ook wanneer we vanuit onze eigen historische context kijken naar bepaalde zaken. Dat heeft niet altijd de garantie dat we het helder inzien. Hè.
Ja, maar wij aanvaarden dat. Hè. Dus wij aanvaarden dat klassieke muziek klassiek klinkt. Wij denken dat we baroktraktaten bestuderen en dat we dus barok op een klaverscimbel authentiek laten klinken. En dan heb je de grote vraag, mag je die barokke muziek, mag je Bach op een piano spelen of niet? Dat is een van de vragen die ik ook stel. Mm-hmm. Mag een saxofonist, zijn instrument is nauwelijks 100 jaar oud, Bach spelen? Mag een accordeonist Bach spelen? Van mij mogen ze het allemaal op het moment dat de uitvoerders op hun eigen instrument dat op een kwaliteitsvolle en overtuigende goede manier doen. Dus ik hou van bijvoorbeeld een Brandenburgs concerto dat door een groot orkest wordt gespeeld als het goed gespeeld is. En ik hou evenveel of nog meer misschien van een klein orkest dat dat speelt. Maar dat heeft te maken ook met onze authentieke vorming van onze oren tegenwoordig.
Ja.
En ik denk ook wel dat de grootste componisten geschift zijn door de tijd, gefilterd zijn door de tijd.
Ja.
We noemden daarnet enkele grote namen. Wel, als je de grote namen van de muziekgeschiedenis bekijkt, ja, dat zijn de componisten die het meest geniale geweest zijn in hun tijd. En die het ook overleefd hebben tot nu toe. Want dat is het moeilijkste natuurlijk. Hè? Ook de tijd overleven. Ik gaf daarnet een vergelijking tussen... Ik maakte een vergelijking tussen Bach en Telemann. En Telemann is voor bepaalde muziek veel minder geliefd nu dan Bach het is, bijvoorbeeld.
U sprak daarnet ook over interpretatie. Voor mensen die weinig kennen van muziek. En ik hoor daar ook zeker voor een stuk bij. Wanneer je een partituur hebt, wanneer je een stuk hebt, hè, dat we kennen en dat overgeleverd is doorheen de jaren heen. Wat maakt dat nu een interpretatie van een muziekstuk? Hoe kan een dirigent bijvoorbeeld, of iemand die een muziekstuk speelt, interpretatie geven aan dezelfde noten?
Ja, dat kan op verschillende manieren. Hè. Als je tijdsgebonden zit, een partituur neerschrijven is iets dat heel veel tijd vraagt. En als een componist zelf uitvoerder was, zeg ik, van zijn muziek, op zijn eigen instrument, dan noteerde hij zo weinig mogelijk natuurlijk, omdat hij wel wist wat hij zou spelen.
Ja.
Of hij dat gaf aan een Mozart bijvoorbeeld. Er zijn van die anekdotes dat Mozart zelfs soms van een leeg blad speelde. Sonate voor viool en piano. Hij speelde zijn klavier van een leeg blad, omdat hij wist wat hij voor die viool, een virtuose die op doorreis was, gecomponeerd had. Maar dat is natuurlijk iets wat een chemie alleen kan. Maar als een partituur geïnterpreteerd moet worden, dan is het omdat het neerschrijven van noten altijd interpretatie, uitvoering vraagt. Hè. Het is niet zoals een schilderij dat voor iedereen hetzelfde schilderij moet voldoen. Maar die uitvoerder is die tussenpersoon tussen de componist en de luisteraar. En levende componisten kunnen wel aan een dirigent en een orkest zeggen, zo en zo heb ik het bedoeld en zo wil ik het.
Mm-hmm.
Maar eenmaal de componist overleden is, of zelfs zonder de aanwezigheid van de componist, kan een dirigent, kan een uitvoerder met een partituur doen wat hij wil. Hij moet natuurlijk de normen respecteren. Dus als men vroeger zo weinig mogelijk noteerde in een partituur, dan moet je weten hoe je die partituur moet lezen. En moet je heel strikt in de maat spelen of mag je bepaalde noten verlengen en verkorten zoals je wil. Dat maakt heel veel uit bij een Chopin bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Wat men het rubato, het tamelijk vrij interpreteren noemt. Of de twee handen van de pianist, moeten die echt synchroon zijn of mag de ene hand wat badineren, wat vrij zijn ten opzichte van de andere. Hoe snel speel je iets als daar allegro. Dat is zo'n typische muzikale term. Allegro is snel of tamelijk snel. Maar hoe snel is dat dan? En de ene speelt het al sneller dan de andere. En als een componist niks geschreven heeft qua tempo-aanduiding, wat doe je dan? Ga je dat dan snel spelen of traag spelen? Of ga je kijken naar de noten die er staan? Snelle of trage noten. En ga je aan de hand van hoe snel je snelle noten kan spelen, je tempo bepalen bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal vragen die ook wel in het boek aan bod komen.
Ja, ik kreeg dan toch de indruk dat die componisten van zoveel jaren geleden eigenlijk een soort van bijna levend kunstwerk hebben geschreven dat zijn eigen leven gaat leiden in de loop van de tijd. Hè?
Ja, maar dat kunnen we natuurlijk aan geen enkele componist vragen. Wie heeft geschreven voor de eeuwigheid? Ik vermoed dat het componeren of het willen voortbestaan na de dood, dat dat iets is misschien ontstaan in de romantiek. Maar in de 19e eeuw, waar je componisten had die zegden dat ze goddelijk geïnspireerd waren of door de duivel bezeten. Hè, dat ze een afspraak hadden gemaakt met de duivel, zoals Paganini bijvoorbeeld zei. Maar daarvoor waren componisten meestal in dienst van een broodheer of een kerkelijke overheid en moesten ze dus zorgen, zoals Bach bijvoorbeeld, dat er wekelijks een kantate de zondag klonk. En zij componeerden nieuwe kantates, maar ja, ook niet elke zondag. Hè. Ze grepen soms terug naar bestaand materiaal. En wat wij ook een beetje uit het oog verliezen misschien, is dat zij moesten roeien met de riemen die ze hadden. Was er die zondag een organist aanwezig? Goed. Was er geen, dan moest de componist Bach vanzelf aan het orgel gaan zitten. Ja. Waren er drie strijkers? Goed. Waren er twee strijkers en een blazer? En ik denk dat men veel meer ad hoc muziek maakte dan de partituur zelf wil. Vandaar dat ik zeg, elke partituur wacht op zijn interpretatie. Het is niet zo dat je dat één keer mag en kan uitvoeren en dat je dat dan op cd zet en dat het gedaan is, hè, met uitvoeren ervan.
U geeft het zelf eigenlijk ook al een stukje aan natuurlijk. Die broodheren, die waren heel belangrijk om het mogelijk te maken natuurlijk voor iemand om muziek te maken. Niet weinig daarvan zullen ook kerkelijke achtergrond hebben gehad of een kerkelijk ambt hebben bekleed. In welke mate is de religieuze muziek en de componisten die daarop hebben gewerkt van invloed in de klassieke muziek?
Die invloed is enorm groot. Hè? Als je kijkt naar de muziekgeschiedenis, dan in de, laat ons zeggen, tot de 16e eeuw ongeveer, dus het grootste deel van de middeleeuwen en van de renaissance, is er een overwicht van religieuze muziek op klassiek, op volksmuziek. Een overwicht van religieuze muziek ook op wereldlijke ernstige muziek. Maar dat heeft vooral te maken met het wat is genoteerd, wat kennen we. Natuurlijk maakte men daarvoor ook niet religieuze muziek, wereldlijke muziek, bijvoorbeeld dansmuziek. Natuurlijk werd er heel veel gedanst, natuurlijk was er heel veel volksmuziek. Maar die werd daarom niet genoteerd. Die werd oraal van vader op zoon, van moeder op dochter, maar overgeleverd zodanig dat de kinderen wisten hoe ze die muziek moesten spelen en zingen. En ze zongen en spelen en speelden dat het op dezelfde manier, met een beetje verandering enzovoort enzovoort. Maar de religieuze muziek, dat werd meer genoteerd. Zeker in de vroege middeleeuwen, omdat er, vroeger zegden we Paus Gregorius de Eerste, maar het lijkt na onderzoek door de specialisten meer Paus Gregorius de Tweede geweest te zijn, een paar eeuwen later, rond de 8e eeuw, die wilde dat de kerk als uit één mond zong. En ik zeg het zo, omdat hij het Gregoriaans vastgelegd heeft, of laten vastleggen heeft door experts die hem omringden, zodanig dat de gezangen op dezelfde dag dezelfde waren in alle christelijke, katholieke kerken van het moment. En dat die ook op dezelfde manier werden gezongen, want de regionale, geografische invloed is de hele muziekgeschiedenis door van heel groot belang geweest. In Spanje zong men anders dan in Italië, anders dan in het noorden bijvoorbeeld. En die eenheid van de kerk wilde dus dat bijvoorbeeld enorme versieringen uitgebannen werden. Of dat muziek die niet zuiver klonk, niet meditatief klonk, zoals het Gregoriaans, dat die niet in de kerk mocht. Het werken met wat men noemt heel kleine intervallen, dat is soms wat al te emotioneel werkend met chromatiek bijvoorbeeld. Hè. Ta-da-da-da-dan. Dat men zoiets in de kerk hoorde, dat deed te veel denken aan muziek buiten de kerk. Vandaar ook Gregoriaans. Alleen door mannen gezongen en wel door vrouwen, maar dan in gesloten vrouwenkloosters of vrouwengemeenschappen. Vandaar ook geen instrumenten in de kerk, behalve dat orgel. op een bepaald moment, maar geen wereldlijke invloeden, geen instrumenten bijvoorbeeld.
Ja, en kunnen we dat ook voor een stuk terugvinden in het boek, die rode draad bijna, die de religieuze muziek gevormd heeft doorheen de muziekgeschiedenis?
Ja, natuurlijk als ik over oude muziek spreek, dan, ik heb het net gezegd, dan is er heel veel religieuze muziek die aan bod komt. Mm-hmm. En een hoofdstukje of een vraag die gesteld wordt, zit muziek vol symboliek? Het antwoord is ja, er zit heel veel symboliek in muziek. En die symboliek die is soms religieus getint. Het kan heel ver gaan en het kan ook heel eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld in de passies van Bach vragen de apostelen aan Christus, Heer, ben ik het die je zal verraden? En Judas, de 12e apostel, vraagt dat natuurlijk niet, want Christus zou ja antwoorden. Mm-hmm. En dus wordt Herr bin ich is, of Herr bin ich, 11 keer gezongen. Dat is een heel eenvoudig voorbeeld van symboliek. Maar je hebt andere verregaande voorbeelden van symboliek, waarbij een kanon bijvoorbeeld in 3 stemmen gezongen wordt, omdat die 3 stemmen de 3 eenheid van goddelijke figuur vertegenwoordigen. Of je hebt 3 kruisen aan de sleutel in laag rood en vakruis klein, omdat dat de 3 kruisen zijn die op Golgotha staan. En dat is natuurlijk symboliek die veel verder gaat, waarvoor je al een beetje moet ingewijd zijn in de muziek. Maar er is dus een vraag, zit muziek vol symboliek? Er zijn andere vragen, zoals hoort eenstemmigheid alleen bij oude muziek? En daarop heb ik al een antwoord gegeven. Het Gregoriaans is dus eeuwenlang en tot op vandaag de officiële eenstemmige muziek van de kerk. Een andere vraag is natuurlijk, bestaat religieuze muziek? Ook die vraag durf ik stellen. Mm-hmm. En het antwoord daarop is veelzijdig uiteraard. Om te beginnen, als je kijkt naar de kwantiteit, is er zeer veel religieuze muziek geschreven in opdracht door broodheren of door de kerkelijke overheid. Maar later, van latere datum, is de persoonlijke inspiratie van de componist. Als dat een religieus denkend figuur is, dan heeft hij ook religieuze muziek geschreven. En het voorbeeld bij uitstek is Olivier Messiaen met zijn orgelmuziek. In Parijs was hij een gevierd organist. Ook componist, compositieleraar, vooruitstrevend in zijn tijd. Maar hij vond bijvoorbeeld, zoals Franciscus, ornithologie enorm interessant. En hij heeft dus ornithologie bestudeerd, vogelroepen bestudeerd en die gestileerd in muziekstukken geschreven. Omdat hij vond dat de symboliek van dat vogelgezang, dat is het goddelijke in de natuur voor hem. Voor andere componisten ook is het idee van de eeuwigheid, een Gustav Mahler bijvoorbeeld, dat is met religie verbonden sowieso. En zo kan ik nog doorgaan, maar natuurlijk kan je aan de andere kant ook zeggen dat muziek zelf uiterst beperkt is tot klank en dat het de tekst is die muziek religieus maakt. En ja, dat is een visie die ook wel in het boek vermeld is, terwijl aan de andere kant dan ik weer kan zeggen dat tot meditatiestemmende muziek, instrumentale muziek zonder tekst, dat die zeker bestaat. En dat wij aan dat meditatief karakter direct een religieus karakter gaan verbinden, wat vanzelfsprekend is.
Heel boeiende thema's die we dus samen kunnen ontdekken in dit nieuwe boek dat verkrijgbaar is bij uitgeverij Pelkmans, De Luisteraar, klassieke muziek anders beleven, geschreven door Yves Knokkaert. Meneer Knokkaert, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om ons helemaal warm te maken om uw boek te gaan lezen. En dan hoop ik dat we elkaar misschien wel eens op een andere gelegenheid nog kunnen treffen.
Dat zal op een concert zijn, hoogstwaarschijnlijk.
Dank. Absoluut, met veel plezier. Fijne dag nog, hoor.
Dank u.
En we hoorden de heer Knokkaert spreken over klassieke muziek, zeer zeker, maar specifiek dan het stuk van de Matthäus Passie van Johann Sebastian Bach. En dan het specifiek dat stukje waar dus de leerlingen vragen aan de Heer Jezus: wie is degene die u zal verraden op het moment dat Jezus dat dus bekend maakt, dat er een verrader is in hun midden. En het feit dat er niet 12 apostelen weer klinkt in dit mooie klassieke stuk, maar wel slechts 11, waarbij eigenlijk Bach laat gevoelen dat de verrader zwijgt. We gaan luisteren naar de 9e en 10e beweging uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Geen beter stuk om de brug te maken naar ons volgend interview.
Aber am ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm:
Wo willst du das
sagen, meine Zeit ist hier, ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern.
Und die Jünger täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Am Abend satzte sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach
Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten.
Sehr betrübt und hoben an ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm:
Herr, ich bin's.
Welkom bij Radio Maria.
Een prachtig stukje Bach dat we konden beluisteren, met dus die symboliek waar de heer Yves Knokkaert het over had in het interview over zijn boek De Luisteraar. Nu gaan we kijken naar priesterpoppen en meer bepaald door het interview dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Edward Janssens. Hij is de rector van de Heilige Pius 10 kapel Zalige Priesterpoppen in Moerzeke. En hij heeft een boek geschreven, Een vuur dat oplaait, priesterpoppen en de Eucharistie. Als ook een boekje Tof toch, eerste communie doen met de zalige priester Edward Poppe. Beide boeken trouwens zijn uitgekomen bij uitgeverij Bethsaida, mocht u het willen aanschaffen. En dat tweede boekje, eigenlijk tof toch, bestaat uit een handboek en een werkboek. Enerzijds voor diegenen dus die de communicanten begeleiden en de communicantjes zelf. Het geeft de mogelijkheid om zo een beetje een verbintenis te maken, ook met de eerste communie, die hopelijk binnenkort zeer snel weer zal kunnen doorgaan in de parochies. We luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met de rector van de kapel van de heilige Paus Pius X, zalige priester Poppe. Dierbare luisteraars van Radio Maria, ondertussen heb ik eerwaarde heer Edward Janssens aan de lijn. Van harte welkom in de Leeswijzer, eerwaarde.
Dank u wel, Kevin.
Ik denk dat sommigen onder onze luisteraars die zullen u al kennen, want het is niet de eerste keer dat we u horen op Radio Maria. U bent al eens in gesprek gegaan met Nele tijdens de Kerk Leeft. Maar misschien is het goed om uzelf nog even kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben natuurlijk over uw nieuwste boek.
Wel, mijn naam is Edward Janssens, zoals u zegt, en ik ben priester van het Bisdom Gent. En ik ben altijd werkzaam geweest in verschillende parochies. Een opleiding voor de permanente diakens, andere kleine zaken die ik gedaan heb. En thans ben ik rector van het heiligdom van de zalige priester Poppe te Moerzeke. Moerzeke is de plaats waar de grafkapel staat en waar het lichaam rust van de zalige Edward Poppe. Moerzeke is een klein dorp aan de Schelde, gelegen tussen Sint-Niklaas en tussen Dendermonde.
Ja, mooi plaatsje ook. Hè. Het is de plaats waar die verbonden is met die priester Poppe. Ja, is nog niet heilig verklaard, maar hij is toch mooi op weg.
Inderdaad, zijn zaligverklaring is gebeurd op de 2 oktober 1999 door de heilige paus Johannes Paulus II. En voor de heiligverklaring wachten wij op een tweede mirakel. Dat normaal door de kerk moet erkend worden, alvorens over te gaan tot de heiligverklaring.
Ja.
Er zijn wel verschillende kleine zaken die lopen te zijn, maar ik vermoed dat ze toch niet van groot gewicht zijn om werkelijk te kunnen overgaan tot de heiligverklaring. Daarvoor is het wachten op een heel doortastend en sterk teken van God.
En de mensen kunnen er zeker ook altijd om vragen natuurlijk, om het ook mee te nemen in hun eigen gebed. En misschien zijn er wel mensen die luisteren, die een bepaalde zaak hebben, die een tussenkomst van God zou kunnen gebruiken. Wel, dan kan u zeker de voorspraak van de zalige priester Poppe aanroepen. Nu, voor de mensen die priester Poppe niet kennen, kunt u even een idee geven van wie hij was, wanneer hij heeft geleefd en waarom hij een belangrijke figuur is voor ons.
Geboren in Temse, ook dat is een iets wat groter dorp, gelegen aan de Schelde, een klein dorp met wat nijverheid, met wat handel, met wat fabrieken, dus met een haventje. Dat was toch wel een eerder belangrijk dorp en de streek. Daar is hij geboren op 18 december 1890 en hij is priester gewijd op 1 mei 1916 en gestorven in Moerzeke op 10 juni 1924. In zijn korte priesterleven, dat slechts goede 8 jaar heeft geduurd, had hij voornamelijk 2 grote accenten waar hij rond gewerkt heeft. Ten eerste zijn werk met de kinderen, voorbereiding op deze communie en zijn werk langs de Eucharistische kruistocht, vorming van kinderen, een begeleiden en het bewustmaken van het gelovig leven in de kinderen. En daarnaast het tweede grote actiepunt was de meewerking aan de opleiding van de priesters die hun legerdienst moesten vervullen in Leopoldsburg. En daar was hij geestelijk directeur. En als dusdanig gaf hij conferenties, orde en biecht, gaf hij retraites en wat meer van die zaken. Dat waren de 2 grote actiepunten in zijn leven. De kinderen en alles wat daar rondging, de vorming en dan de opleiding van de priesters die hun legerdicht moesten vervullen in Leopoldsburg.
En ook het belang natuurlijk van de Eucharistie, ja, in die beide pijlers, zeg maar. Hè?
Ja, je kunt priester Poppe niet begrijpen als je niet dat heel elan mee hebt van de Eucharistie, dat hij in zijn tijd heel sterk was. Paus Pius de Tiende had een hele nieuwe aanpak en nieuw accent gelegd op de Eucharistie. En vooral zijn actiepunt om de leeftijd, om de eerste communie te ontvangen, te verlagen naar 7 jaar. Dat bracht een hele nieuwe catechese-opgang in onze streken en in gans de wereld. En priester Poppe heeft daar werkelijk eens meegegaan in dat elan. En natuurlijk, daarnaast speelde zijn heel diep en groot geloof in de reële aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Hij komt daar altijd op terug in zijn geschriften. Hij zegt dat op een heel eenvoudige manier, zoals hij dat gewoonlijk deed. Hij weigerde altijd met grote woorden te spreken. Hij zei tot de kinderen, wanneer die kinderen in de kerk kwamen, dan zei hij gewoon, Jezus is hier. Kijk naar het tabernakel, Jezus is hier. En zo maakte hij de kinderen vertrouwd met die aanwezigheid van Christus in de Eucharistie.
Als ik dat zo hoor, dan hoor ik toch een beetje de echo, zou ik bijna kunnen zeggen, van dezelfde woorden die ook de heilige pastoor van Ars gebruikte om de mensen duidelijk te maken dat Jezus Christus werkelijk aanwezig is in het tabernakel. U heeft recent een boek geschreven met de titel Een vuur dat oplaait, en dat is verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida. Nu, die titel is toch wel opvallend. Van waar komt die titel, van waar de keuze?
Die titel komt van een klein schilderijtje dat priester Poppe heeft geschilderd. Hij was een klein beetje artistiek aangelegd. En hij schilderde een kelk met een hostie daarboven en een hele mooie grote stralenkrans daar rond, met onderaan de woorden Accendator. En hoezeer verlang ik dat het oplaait, dat het vuur brandt, dat het groeit, dat het oplaait. En vandaar die titel, hè, de Eucharistie, hoezeer verlang ik dat het groeit, dat het oplaait, die Eucharistie. Vandaar heb ik die titel gekozen. En de ondertitel van het boek is Priester Poppe en de Eucharistie.
En trouwens, ik heb hier de voorkaft, zeg maar, voor mij. Ook de afbeelding van het schilderijtje zelf, dat dan te zien is op het boek ook, hè?
Ja, inderdaad. Dat is iets wat van zijn hand is. En dat is heel mooi, omdat hij natuurlijk dat accent, de Christus, en het moet oplaaien, dat vuur van de Eucharistie, dat moet groeien, dat moet doorgegeven worden. En dat is precies de betekenis van dat schilderijtje.
Toch bijzonder, want dat was iets niet dat zo gekend is, het feit dat hij echt een artistieke, zeg maar, insteek had. Hè?
Minder gekend, hij was geen grote artiest, maar hij had toch de tekenacademie gevolgd in Temse.
Mm-hmm.
En niet alleen de tekenacademie, maar ook de muziekacademie, want hij speelde goed viool en hij heeft verschillende schilderijtjes, tekeningen gemaakt. En vooral heeft hij tekeningen gemaakt om zijn boekje voor de kinderen, dat de titel droeg Bij de kindervriend, om dat te illustreren met heel eenvoudige mooie tekeningen, om dus de kinderen houdingen bij te brengen of ze op te wekken tot geloof.
Mm-hmm. Nu, ik zie hier ook dat het, en is ook wel mooi, dat het voorwoord van het boek geschreven is door de bisschop van Gent, Monseigneur Lode van Hekken. Heeft u ook een idee hoe dat voor hem dan is, waarom dat belangrijk is om dit mee te geven aan de gelovigen, het belang van de Eucharistie?
Ja, dan kan ik alleen maar op antwoorden dat de Eucharistie het belangrijkste, het meest kostbare is dat wij hebben als christenen, en dat er op aankomt van eigenlijk een eucharistisch leven uit te bouwen, van te leven van die Eucharistie, te leven van die aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie. En dat is iets wat elke tijd opnieuw moet ontdekken. Misschien is dat een klein beetje ondergesneeuwd geraakt in de vorige decennia, door allerlei andere accenten die zijn komen te liggen op de Eucharistie. Maar die blijvende aanwezigheid van de Heer, die tegenwoordigheid, hij is daar aanwezig, dat is iets wat elke generatie opnieuw moet herontdekken. Daar is de bisschop van Gent, mijn bisschop dus, zich ook van bewust, dat het een uitdaging is om dat opnieuw onder de ogen te brengen van onze tijdgenoten. Die aanwezigheid, die tegenwoordigheid van de Heer in het altaarsacrament.
Ik zie de vraag die hij zelf formuleert in dat voorwoord. Hoe kan ons leven als christen en als christelijke gemeenschappen meer eucharistisch worden? Een vraag waar ongetwijfeld priester Poppe een antwoord op formuleert. Hoe is het boek eigenlijk opgebouwd? Wat kunnen de lezers verwachten?
Wel, allereerst heb ik mij de vraag gesteld, waar heeft priester Poppe die mosterd gehaald om werkelijk zo dat eucharistisch leven en die eucharistie in het centrum van het leven van de kinderen te plaatsen? En dan ben ik, zoals ik al gezegd heb, terechtgekomen met de figuur van Paus Pius X. En daarom ben ik begonnen met een biografie te schrijven van Paus Pius X en die biografie te verbinden met verschillende data's uit priester Poppe zijn eigen leven. Stel je voor dat Poppe zelf zijn eerste communie slechts gedaan heeft op 11-jarige leeftijd. En dus hij was al behoorlijk niet zo jong meer. En priester Poppe was dus van die generatie die dat nog heeft meegemaakt, terwijl Paus Pius X die leeftijd drastisch wilde verminderen naar 7 jaar. De leeftijd waarop de kinderen een klein beetje onderscheid kunnen maken tussen de zaken en voldoende begrip kunnen hebben dat de Heer aanwezig is in de Eucharistie. Daarom een biografie van Paus Pius X, de paus van de Eucharistie. Hij heeft ook een paar decreten geschreven die het belang aanbrengen van het goede communie te gaan, van de veelvuldige communie te gaan en van dagelijks de communie te gaan zelf. En priester Poppe heeft dat alles overgenomen en opgenomen en werkelijk in zijn catechese aan de kinderen overgebracht, precies zoals Paus Pius X het in zijn decreten heeft neergeschreven. Daarom eerst die figuur van Paus Pius X. Dan ben ik verder gegaan met te spreken over wat is dat eigenlijk, de aanbidding van de Eucharistie. Ik ben afgevraagd, is het mogelijk? Hoe is het historisch gegroeid? Wat is dat aanbidding van de Eucharistie? Is dat verantwoord, dat op de dag van vandaag dat nog te doen? Hoe komt het dat dat in sommige tijden wat minder is gegaan? Hoe zijn we tot die aanbidding van de Eucharistie gekomen? Een klein historisch overzicht leert ons dat het uit onze streken komt, met de heilige Juliana van Cornillon. En het brengt ons dan uiteraard naar het feest van Sacramentsdag en naar het belang van de Eucharistische aanbidding, ook de dag van vandaag. En ook het belang om altijd de band te blijven houden wanneer men de aanbidding doet van de Eucharistie, belang te blijven houden en de band blijven houden beter met het vieren van de Eucharistie, het Eucharistisch misoffer dus. Een volgend puntje is het heilig uur van priester Poppe. Hij had namelijk de gewoonte om elke dag een heilig uur te doen. Een uur waarin hij zich bijzonder in de tegenwoordigheid plaatste van de Heer om zijn gebed te doen. En hij promoote dat heilig uur bij de kinderen, bij de religieuzen, bij de priesters in opleiding, bij zijn vriendenpriesters, zodanig dat hij zei tegen zijn vriendenpriesters: als je elke dag een uur doet, een heilig uur houdt, dan mogen al uw werken nog verloren gaan, mag al uw gebreken op niets uitdraaien, maar tenslotte zult gij overeind blijven en zult ge overwinnen. Je zult het zien, uw heilig uur zal u redden. Dat was voor hem een heel belangrijk punt. Daarnaast kunt je, als je het over Poppe hebt en zijn accent in de Eucharistie, nooit hebben zonder te spreken over de Eucharistische kruistocht. Dat is een beweging geweest die sterk beïnvloed is geweest door priester Poppe, niet door hem gesticht, wel door de paters van Averbode, maar waar hij van het begin op de trein is gesprongen en eigenlijk die beweging een beetje groot heeft gemaakt. Zijn inbreng is bijzonder groot geweest voor die Eucharistische kruistocht. En dan eindig ik met een aantal teksten van Poppe zelf over de Eucharistie. Die teksten zijn lichtelijk anders dan de accenten die wij nu leggen. Die teksten van Poppe gaan vooral over het offer van de Eucharistie, het kruisoffer, het ontbloedig kruisoffer van de Eucharistie, waar Poppe uitvoerig bij stilstaat.
Een echte, ja, toch wel een grote rijkdom, denk ik, aan mogelijkheden om niet alleen te blijven stilstaan bij het belang van de Eucharistie, maar ook om te mediteren. Wat toch wel opvallend is, dat is dat er eigenlijk een hele sterke band is met ons land, de manier waarop dat uiteindelijk Eucharistische aanbidding bijvoorbeeld een traditie geworden is in de kerk. Dat is toch opvallend, dat het juist uit onze streken eigenlijk is voortgekomen.
Ja, het is Juliana van Cornillon, die religieuze was in het bisdom Luik, die door haar visioenen, door God geïnspireerde visioenen had, en die haar vroeg om een feest ter ere van het Heilig Sacrament in te stellen, om niet alleen dus de herdenking te hebben van het laatste avondmaal. Dat is uiteraard een heel belangrijk accent, de herdenking en de viering van het laatste avondmaal, maar daarnaast ook dat bijzonder accent te hebben van die tegenwoordigheid in de Eucharistie. Het is dat accent dat de heilige Juliana van Cordillon in haar visioenen had meegekregen en dat zij wilde promoten door aan de bisschop van Luik en later aan de paus te vragen om een feest ter ere van het Heilig Sacrament in te stellen, met dat bijzonder accent. De Heer is daar tegenwoordig en hij is het waard en hij wacht op onze aanbidding.
Toch heel bijzonder en voor ons ook zeker een uitnodiging om enerzijds het belang van de Eucharistische aanbidding en het belang van de Eucharistie zelf misschien wel te herontdekken. Want misschien moeten we daar toch even bij stilstaan. Is het in uw ervaring bijvoorbeeld een makkelijk iets om uit te leggen aan kinderen in kinderkatechese wat de Eucharistie is? Hoe is uw ervaring daarmee?
Wel, het is al een tijdje dat ik catechese gegeven heb, maar ik heb de ervaring dat je toch met kinderen kunt spreken over de Eucharistie en ook over die aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie. Dat is een periode geweest dat men dacht, kinderen zijn niet vatbaar voor gebed. Het is moeilijk om de kinderharten te openen beter voor het gebed. Maar ik denk dat kinderen daar toch wel open voor staan en gevoelig voor zijn. En wanneer ze zich openen voor dat mysterie, kunnen ze zich ook openen voor dat mysterie van de Eucharistie. En wel dieper op ingaan, vooral die aanwezigheid ontdekken van de Heer in de Eucharistie. Is een tijd geweest dat men vooral gesproken heeft van Eerste Communie en Eucharistie, dat is samen maaltijd houden met de Heer. Dat is ook een belangrijk accent, maar het is meer. En ik heb toch die ervaring dat je, als je de kinderen spreekt over dat meer dat de Eucharistie is, dat ze daar ook in meegaan. Dat ze verder kunnen gaan dan we maken een feestje met Jezus rond de mooi versierde tafel en we maken een mooie kring rond hem. Dat is ook waardevol. Maar ik heb die ervaring, als je verder gaat met de kinderen, kun je ze ook daarvoor, voor dat accent dat de Heer daar aanwezig is, gevoelig voor maken. Kunt je hun hartjes daarvoor openen.
Inderdaad, is misschien toch wel een oproep ergens om priester Poppe te durven volgen en ook en kinderen zeker niet te onderschatten. Hè, de mogelijkheden die ze hebben gekregen van God om bepaalde waarheden van het geloof te ontvangen en daar toch ook over na te denken en gestalte aan te geven in hun eigen jonge leventjes. Want dat vormt eigenlijk de perfecte brug, want ik ben even gaan kijken op de website van de uitgeverij Bethsaida. En toen zag ik dat er nog een ander boek beschikbaar is en dat zeker rechtstreeks met dit te maken heeft, namelijk Tof Toch, een eerste communie doen met priester Edward Poppe. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat houdt dit boek juist in en hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk om met kinderen specifiek die weg met priester Poppe te laten gaan?
Wel, dat boek Toch Tof is ontstaan omdat we precies priester Poppe een heel grote werk heeft gemaakt, beter, van die voorbereiding van kinderen op de Eerste Communie. En wij dachten, dat heel bijzondere accent dat Poppe gelegd heeft, dat kunnen we opnieuw toch actueel, en dat moeten we opnieuw toch actueel maken. We kunnen uiteraard niet de taal van priester Poppe opnieuw gebruiken, dat is zijn eigen taal, de taal van 100 jaar geleden. Maar zijn inzichten en zijn methode, die kunnen we wel gebruiken. En daar zijn we aan begonnen om een soort handboekje te maken met een 9 lesjes die we uitgewerkt hebben om de kinderen stilletjes aan te brengen via enkele bijbelverhalen naar de Eucharistie, naar gebed, naar communie. En zo ze een heel pedagogisch proces klaar te krijgen om dus echt als gelovige jongens en meisjes, als kinderen, om dat sacrament van de Eucharistie voor het eerst te ontvangen in de Heilige Communie. Die uitgave bestaat uit 2 delen. Mm-hmm. We hebben een handboek voor de catechist of voor de ouders of voor de leerkracht, hoe je het ook noemen wilt, want ideaal natuurlijk is het wanneer ouders zelf hun kinderen een beetje kunnen voorbereiden op de Eerste Communie, of daar toch achter staan en dan de kinderen het handboek niet ter handen nemen en de kinderen helpen bij het invullen of van het werkboek, want dat is het tweede deel. Het tweede luik van die uitgave bestaat uit een werkboek voor de kinderen met allerlei opgaven, vraagjes, zaken die ze moeten kleuren en verhaaltjes die erin staan en met een aantal kleine gebedjes die ze kunnen zeggen ter voorbereiding van hun eerste communie. Dat is kort geschetst, dat project rond de eerste communie. De klemtoon ligt daar vooral op Jezus is het heilig brood. Dus iets meer dan louter maaltijd vieren met Christus, met Jezus, hè, als vrienden van hem. Maar de klemtoon ligt, we ontmoeten de Heer Jezus in het heilig brood van de Eucharistie. Precies zoals Poppe bij hem ook in zijn catechese die klemtoon heeft gelegd.
Ja, en het is zeker een uitnodiging. Ik zie hier ook dat er een voorleesverhaal over het leven van priester Poppe in het boekje staat, waar de mensen dan ook zelf de uitnodiging kunnen ontvangen natuurlijk om de kapelles te gaan bezoeken, of de kapelletjes die priester Poppe zelf ook heeft bezocht, want het is eigenlijk een mooie streek om in te wandelen en te fietsen. Hè?
Het is een bijzonder mooie streek, Moerseke, langs de Schelde. Het is echt de moeite waard. We zijn in Moerseke naast de grafkapelle, die prachtige parochiekerk en de mooie Dries waar die parochiekerk op staat. Mm-hmm. En daarnaast zijn er een aantal kleine kapelletjes. Een kapelletje van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, Sint-Jozefskapel, het Schipperskapelletje. Dat waren alle kapelletjes die priester Bobbe ook regelmatig aandeed tijdens zijn verblijf al daar in Moerseke. Het is een mooie streek om te ontdekken, te voet of met de fiets. Heel die streek daar is de moeite waard om die eens aan te doen. Met als hoogtepunt uiteraard een bezoek aan de grafkapel, die een heel bijzondere kapel is, hè, met heel mooie grote glasramen, die ook het verhaal van de Eucharistie vertellen. En die glasramen zijn zeer imponerend, met de symbolische figuren die daar staan, en uiteraard met het graf van de zalige Poppe, die dat in het midden van die kapel staat, waar de hele mooie tekst op staat, typisch voor priester Poppe, ik sterf liever dan God maar half te dienen. Dat is eigenlijk de essentie van zijn leven geweest. Hij heeft nooit de zaken half willen doen, maar zich altijd volledig zichzelf willen geven. In alles wat hij gedaan heeft, zijn apostolaat, werk voor de kinderen, werk voor de priesters in opleiding, zichzelf volledig geven als een kleine hostie verenigd met de grote hostie die Jezus is. Jezus, de grote hostie, heeft zich volledig gegeven en blijft zich volledig geven aan de mensen. De Eucharistie is het voedsel waardoor wij allen gevoed worden en we blijven gevoed door de Heer in die Eucharistie. En de priester Poppe wou een kleine hostie zijn, zichzelf geven en breken en delen voor die anderen. Dat is wat eigenlijk zijn hele leven samen. Een kleine hostie zijn met die grote hostie verenigd.
Ja, het is toch echt wel een uitnodiging om de spiritualiteit van priester Poppe beter te leren kennen. Dat kan natuurlijk op heel veel manieren, maar onder andere ook door het boek Een vuur dat oplaait. Priester Poppe en de Eucharistie, geschreven door eerwaarde heer Edward Janssens. En natuurlijk ook het bijhorende boekje, zou je bijna kunnen zeggen, ook het handboek Tof Toch, Eerste Communie doen met priester Edward Poppe. Beide boekjes zijn verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida. En ik zou zeggen, ja, de paus heeft recent nog gezegd, de tijd van vakantie en verlof is aangebroken. Dat is zeker een tijd om het wat rustiger aan te doen. Maar vergeet toch uw relatie met Jezus niet en uw relatie met God niet. Ideaal dus om naar Moerzeke te trekken en daar misschien wel een fiets- of wandeltocht te doen, dat dan kan eindigen in die mooie kapel, in de grafkapel van de zalige priester Edward Poppe. Eerwaarde, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om enkele vragen te beantwoorden over uw nieuwe boek. En dan hoop ik eigenlijk dat we elkaar binnenkort nog eens kunnen treffen, liefst in Moerzeke.
Graag gedaan, Kevin.
Nog een fijne dag, hè?
Dag.
En voor zij die dus zeker interesse hebben gekregen om het boek te gaan lezen of de boeken in huis te halen, dan gaat u gewoon naar de website van uitgeverij Bethsaida en daar vindt u het boek Een vuur dat oplaait, geschreven door priester Edward Janssens, als ook de twee boeken Tof Toch, Eerste Communie doen met de zalige priester Poppe. En zo mocht ik dus drie boeken op uw digitale leestafel leggen. Ik dank u van ganser harte dat u er opnieuw bij was om te luisteren naar de leeswijzer. En dan hoop ik dat u dat ook doet een volgende keer. Dan leggen we nieuwe publicaties bij u op de digitale leestafel. Van der harte nog een zeer fijne dag gewenst en tot een volgende keer.